Lezen wij uit het Nieuwe Testament, Lucas 1, vanaf vers 11 tot en met 25.
En van hem werd gezien een engel des Heren, staande ter rechterzijde van het altaar des reukoffers. En Zacharias, hem ziende, werd ontroerd en vrees is op hem gevallen. Maar de engel zeide tot hem, vrees niet, Zacharias, want uw gebed is verhoord en uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren. En gij zult zijn naam heten Johannes. En u zal blijdschap en verheuging zijn, en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor de Heere. Nog wijn, nog sterke drank zal hij drinken, en hij zal met de Heilige Geest vervuld worden, ook van zijn moederslijf aan. En hij zal velen de kinderen Israëls bekeren tot de Heere hun God. En hij zal voor hem heen gaan in de geest en de kracht van Elias om te bekeren en de harten der vaderen tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen, om de Heere te bereiden een toegerust volk. En Zacharias zeide tot de engel, waarbij zal ik dat weten? Want ik ben oud en mijn vrouw is ver op haar dagen gekomen. En de engel antwoordde en zeide tot hem, ik ben Gabriël, die voor God sta, en ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. En zie, gij zult zwijgen en niet kunnen spreken, tot op de dag dat deze dingen geschied zullen zijn. Om dies wil dat gij mijn woorden niet geloofd hebt, welke vervuld zullen worden op hun tijd. En het volk was wachtende op Zacharias, en zij waren verwonderd dat hij zo lang vertoefde in de tempel. En als hij uitkwam, kon hij tot hen niet spreken. En zij bekenden dat hij een gezicht in de tempel gezien had. En hij wenkte hun toe en bleef stom. En het geschiedde als de dagen zijner bediening vervuld waren, dat hij naar zijn huis ging. En na die dagen werd Elisabeth, zijn vrouw, bevrucht. En zij verborg zich 5 maanden, zeggende, alzo heeft mij de Heere gedaan in de dagen in welke hij mij aangezien heeft, om mijn versmaadheid onder de mensen weg te nemen.
Het is de derde keer, gemeente, dat wij samen vanmorgen luisteren naar de prediking vanuit Lucas 1. En vanmorgen staan we stil bij vers 18 tot en met 20. Ik wil deze versen toch nog een keer met u lezen. Vers 18 tot en met 20 van Lucas 1. Er staat in Gods woord, en Zacharias zeide tot de engel, waarbij zal ik dat weten? Want ik ben oud en mijn vrouw is op haar dagen gekomen. De engel antwoordde en zeide tot hem, ik ben Gabriël die voor God staat. En ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. En ziet, gij zult zwijgen en niet kunnen spreken, tot op de dag dat deze dingen geschied zullen zijn, om diens wil, dat gij mijn woorden niet geloofd hebt, welke vervuld zullen worden op hun tijd. Het thema gemeente, waaronder de opengeslagen geschiedenis vanmorgen verkondigd wordt, is Gods omgang met een ongelovige Zacharias. Gods omgang met een ongelovige Zacharias. We letten op 3 dingen. Allereerst dat God Zacharias aan zijn ongeloof ontdekt door zijn belofte, hem bestraft door zijn knecht en hem beschaamt door zijn kind. Dus Zacharias wordt door God ontdekt aan zijn ongeloof door Gods belofte. Hij wordt bestraft door Gods knecht en Zacharias wordt beschaamd door Gods kind. Ik krijg regelmatig de vraag, gemeente, van onze jongeren en af en toe ook wel eens in je tocht door de gemeente door een ouder. Hoe gaat dat nou, dominee? Hoe maakt u nou een preek en hoe komt u op een tekst? Dan vertel je daar het een en ander over, dat dat niet altijd op dezelfde manier gaat. Dat er soms een aanleiding is, een concrete gebeurtenis, wat je dan brengt bij de stof. Het kan ook zijn dat je in je tocht door de gemeente op verschillende adressen onafhankelijk van elkaar dezelfde vraag krijgt. En dan weet je dat dus leeft en dat je daarin ook geestelijke leiding mag geven, ook vanaf de kansel. Maar met een serie zoals we dat op dit moment hebben rondom de persoon van de priester Zacharias ligt dat natuurlijk wel anders. Het was al een tijdje voornemen, al een aantal jaren geleden, maar toen ging het door omstandigheden niet door om deze geschiedenis eens rustig met de toenmalige gemeente, maar dat bent u nu dus, rustig door te wandelen. En als je dan naar zo'n geschiedenis kijkt en je leest er het nodige omheen, en tegenwoordig kun je gelukkig er ook veel omheen luisteren, maar je leest er ook het nodige omheen. En dan heb je natuurlijk een bepaald beeld bij deze Zacharias. Ik moet zeggen dat de preek voor vanmorgen, tenminste, dat dacht ik, als eerste klaar was. Terwijl ik nog aan de geschiedenis moest gaan beginnen. Die ongelovige Zacharias. Dat trekt toch wel de aandacht. En dat hij dan ook nog eens een keer gestraft wordt voor zijn ongeloof op zo'n manier dat hij niet meer kan luisteren. Hij is ook doof, zo valt uit vers 62 op te maken. En hij kan niet meer spreken. Dat spreekt natuurlijk ook tot de verbeelding. Toch, gemeente, is dat beeld wel in de achterliggende dagen gekanteld. En gaandeweg dat de zondag dichterbij kwam, zag ik eigenlijk steeds meer tegen deze zondagmorgen op. Wat is namelijk het geval? Als je er wat omheen leest, en verschillende onder ons doen dat ook, zo heb ik gemerkt, dan zie je dat veel preken en meditaties rondom het gedeelte van vanmorgen helemaal inzoomen op het ongeloof van Zacharias. En op alle mogelijke manieren wordt dat veroordeeld. En laat heel duidelijk zijn, dat moet ook veroordeeld worden. Laten we het ongeloof niet gaan verdedigen en het voor het ongeloof gaan opnemen. Maar als je Gods woord, het is geen geschiedenisboekje, het is Gods woord, naast je hart legt, of misschien moet ik zeggen, als God zijn woord naast je hart legt, dan blijft er van een prediker en van uw predikant niet zo heel veel meer over. Dan moet ik deze preek beginnen, gemeente, met een belijdenis. Dat u te maken heeft met een ongelovige predikant. Die het ook niet vaak kan geloven. En als dat naar je toe komt in de achterliggende dagen, dan vergaat je de lust, of mag ik het eens zo zeggen, gemeente, zonder daarin collega's misschien te beledigen, maar dat gevoel bekroop me wel en ik herkende dat ook afhankelijk bij mezelf, om met de vinger omhoog en met de zweep eroverheen deze Zacharias zo neer te zetten als een waarschuwend voorbeeld, maar wel op afstand te blijven staan. Maar als je nou een klein beetje jezelf hebt leren kennen, dan vergaat je de behoefte om boven deze man te gaan staan vanmorgen. Misschien is dat teleurstellend voor deze en gene. Bent u teleurgesteld in mij vanmorgen? Ik ben ook wel eens teleurgesteld in mens. Maar ik hoop dat u met mij ook eens een keer teleurgesteld raakt in uzelf. Teleurgesteld raakt in uzelf. Het tweede wat ik vooraf wil opmerken, gemeente, als we vanmorgen het heilige betreden waar Zacharias dus staat en dat gesprek zich ontspint tussen hem en Gabriel, is dat deze man daar staat in zijn bediening als ambtsdrager. Dat is wat anders dan dat we iemand ontmoeten in de binnenkamer. Eén op één voor Gods aangezicht. Maar hij is een bedienaar van de verzoening. Een priester. Waardoor God spreekt tot het volk. Woorden van genade. Woorden van heil. Die gestoeld zijn op Gods recht. Omdat achter Zacharias het altaar staat. En voor hem de ark. En als we zo tegenaan kijken, gemeente, tegen deze Zacharias in zo'n omgeving, dan hadden we dit niet verwacht. En dat maakt me ook vanmorgen heel voorzichtig. Het is dat de engel Gabriel zegt dat Zacharias ongelovige woorden heeft uitgesproken. En dankzij die opmerking van Gabriel weten we dat Zacharias ver van zijn plaats is, als hij daar staat tussen het altaar aan de ene kant en de ark aan de andere kant. Maar zo op het eerste gezicht, en dat is u en jou denk ik ook wel opgevallen in Lucas 1, is het beeld wat Lucas als evangelist oproept eigenlijk een voluit Bijbels beeld. Ik denk dat u dat ook wel eens is opgevallen als Lucas zijn evangelie begint in de inleiding. Dat hij dan een andere stijl van schrijven heeft dan in het vervolg vanaf vers 5. Tot en met vers 4 is het eigenlijk de stijl van iemand die een historisch werk schrijft. En daarin is Lucas ook een kind van zijn tijd. Maar als hij in vers 5 zich daadwerkelijk gaat zetten om het heilsgebeuren dat God heeft gewerkt in de dagen van Herodes neer te zetten op de bladzijde van het evangelie, dan verandert Lucas heel bewust van stijl. Dan kiest hij de stijl van het Oude Testament. En komen bijvoorbeeld uitdrukkingen naar voren in Lucas 1 en 2 die beginnen met en het geschiedde. Typisch de taal van het Oude Testament. En dat is vreemd voor de mensen die Grieks spraken en schreven in Lucas daar. Dat doet Lucas niet alleen op het niveau van de stijl, maar ook als het gaat om het inkleuren van de geschiedenis en het beschrijven van mensen, dan zoekt hij heel vaak naar raakvlakken tussen de mensen die hij beschrijft aan de ene kant en personen uit het Oude Testament aan de andere kant. Ik noem maar even bijvoorbeeld, om dat duidelijk te maken, de lofzang van Maria. Als u dat legt naast de lofzang van Hanna, dan ziet u daar overeenkomsten, treffende overeenkomsten. En Lucas wil niet alleen zeggen, deze twee jonge vrouwen staan dus ook op hetzelfde geestelijke niveau, maar ze staan ook in dezelfde omstandigheden, kinderloos. En de Heere belooft dan de gave van hun zoontje. Dat gebeurt ook op het moment als Zacharias daar staat in het heilige en de engel voor hem verschijnt. Als eerste zegt de engel tegen Zacharias, vrees niet. Zoals een engel meer dan eens sprak in het Oude Testament, wanneer hij als boodschapper van de hemel verscheen aan mens, en die onder de indruk vanwege de majesteit en het ontzag dat zo'n hemelsfiguur dan inboezemde, terugdeinsde of op de grond vielen, dat die engel dan geruststellend sprak, vrees niet. Het zijn ook de woorden die de Heere sprak toen hij persoonlijk verscheen aan Abraham in Genesis 15, vrees niet, Abraham, ik ben uw schild, uw loon zeer groot. En Abraham haakt daar dan op in, op die woorden van de Heer, en hij zegt dan tegen de Heere, 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 waarbij zal ik dat dan weten? Hoe komt dat dan dat u mijn loon bent en uw schild bent? Want ik sta hier nog met lege handen, ik heb het woord van u wel gehoord, de belofte van nageslacht, maar al jarenlang wachten mijn vrouw en ik daarop. We zijn eigenlijk ook gestopt met het bidden, we zijn ook op leeftijd gekomen, we kunnen het gewoon niet meer geloven dat we ooit nog eens een keer de oude vreugde zullen proeven. En de Heere gaat dan verder met Abraham in gesprek. En hij belooft het niet alleen dat hij over een jaar ook hem zal laten delen in de vreugde van de kinderzegen, maar de Heere zegt dan ook vervolgens tegen Abraham dat hij tekenen daarvan zal geven, want Abraham stelt dan exact dezelfde vraag als Zacharias eeuwen later. Ik lees hem maar even heel rustig, Genesis 15 vers 8. Daar zegt Abraham tegen de Heere, 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 waarbij, ik vertaal het maar letterlijk zoals het daar staat, hoe zal ik dat weten? Dat is ook de eerste reactie van Zacharias. Hoe zal ik dat weten? En beide hebben ook hun gelijk aan hun kant. Abraham en zijn vrouw die op leeftijd zijn gekomen. Naar de menselijke maatstaf is het dan onmogelijk dat ze ooit nog vader en moeder zullen worden. Zacharias en Elisabeth. Ook Zacharias brengt precies hetzelfde argument in als Abraham. Mijn vrouw en ik zijn te oud om nog een kindje te kunnen krijgen. Wat ook opvalt is dat de Heere aan Abraham verschijnt bij een altaar. Waar een offer wordt gebracht. Heilige grond dus. Net zoals de Heere verschijnt aan Zacharias in het voorportaal van het heilige der heiligen. De plaats waar Zacharias maar één keer in zijn leven kan komen, omdat hij door het lot werd aangewezen om daar ook zijn priesterlijk werk te mogen verrichten. Dichter bij God bij wijze van spreken is het voor een priester in Zacharias dagen onmogelijk om te kunnen komen. De enige die nog één stap verder mag gaan, dat is de hoge priester op de grote verzoendag. Maar dichter bij God kan Zacharias dus niet komen. Zoals Abraham niet dichter bij God kon komen dan in de schaduw van het altaar, waar hij boog voor God, die belofte van God hoorde en precies dezelfde vragen stelde als Zacharias. Hoe zal ik dat weten? Ik ben te oud. En als ik terugkijk, en dat is dan nog eens een keer een verschil, gemeente. Bij Zacharias klinkt het opeens als vanuit het niets, voor het eerst. Maar als we die geschiedenis van Abraham even nagaan, vanaf Genesis 15 tot en met Genesis 12, dan tekent zich een patroon af van altaren, momenten dat God spreekt en de belofte steeds duidelijk en concreter gaat toespitsen. En ook na herhaald spreken. En ook na herhaald beloven. En ook na meerdere altaren zegt Abraham nog steeds: hoe zal ik dat weten? Dat moet ons dus vanmorgen voorzichtig gaan maken. En dat is wel de eerste lijn die ik vanmorgen ook heel concreet naar u, in het bijzonder naar ambtsdragers, of naar hen die op een andere plaats, in de gemeente of op school, leiding hebben te geven aan mensen. Laten wij God bidden bij de voordeur om de gave van geestelijk onderscheidingsvermogen, maar ook de gave van voorzichtigheid. Mensen kunnen dus met dezelfde vraag: hoe zal ik dat weten? Die vraag op twee verschillende manieren stellen. Als Gabriel niet had gezegd: dat is ongeloof, Zacharias, dan hadden we tegen elkaar vanmorgen gezegd: kijk nou eens. Die Zacharias is net een type van Abraham in Genesis 15. Wat heeft de Heer dan een geduld met zijn kinderen, hadden we vanmorgen tegen elkaar gezegd. Wat is de Heer daarin ook verdraagzaam en wijs, en wat komt er hen tegemoet, ook in de gaven van tekenen. Abraham krijgt een teken, Zacharias krijgt trouwens ook een teken, we zullen dat zo meteen wel zien. Maar dan hadden we deze man heel anders gezien, Zacharias. En waren we heel anders naar hem toegegaan, vol begrip. En hadden we tegen Zacharias gezegd: Zacharias, we kunnen het begrijpen. Je bent overrompeld natuurlijk door wat die engel op dit moment daar zegt in het heiligdom. Zomaar vanuit het niets klinkt opeens die stem: Zacharias, uw gebed is verhoord. En wij zouden dan net als Zacharias ook aan de grond zijn genageld, gemeente. En we zouden dan op dat moment ook totaal verbouwereerd zijn. Maar deze man wordt niet alleen overvallen door wat er op dit moment is gezegd. Hij kon deze reactie van de kant van de Heer, als ik het zomaar even mag uitdrukken, ook verwachten op deze plaats. Deze man staat daar niet zomaar plichtsgetrouw zijn ark te doen, zoals een priester of een predikant, misschien heel technisch, mag ik het eens zo zeggen, gemeente, misschien heel technisch, zonder dat zijn hart erbij betrokken is, zijn werk kan doen of een preek kan houden, zonder dat hij daar echt bij betrokken is. Maar het is hem overkomen. En dat gebeurt nooit meer. Dat hij de eer heeft om met dat wierookvat en die gloeiende kolen van dat altaar voor God te verschijnen. Durft u dan te zeggen dat die man daar staat vanuit een soort plichtsbesef? Zonder bij na te denken? Helemaal wanneer we kijken naar vers 6, zo werd Zacharias toch geïntroduceerd door de evangelist Lucas, dat hij samen met zijn vrouw een godvrezende man is, rechtvaardig voor God, wandelen in de geboden van de Heer. Zou deze Zacharias, toen het lot op hem viel en hem de eer te beurt viel om zo meteen het heilige binnen te treden, dat zomaar heel klakkeloos en laconiek opgenomen hebben van: nou goed, dat maken we dan ook nog eens een keer mee, één keer in het leven, we mogen naar het heilige. Ik zeg niet te veel, gemeente. Als deze Zacharias ergens in de tempel misschien wel even een stil hoekje heeft opgezocht. Om zijn knieën te buigen. En God te danken. Maar ook om te bidden. Is dat niet een kenmerk van de godsvrees? Diepe besef, als ik tot God nader, betreed ik het heilige. Wie kan voor God bestaan in zichzelf? En wie kan staande blijven in dat heiligdom? Als hij niet zelf ook eerst bij dat altaar is geweest. Zou Zacharias dat offer hebben gebracht, dat avondoffer, zonder erbij stil te staan dat hij alleen in de weg van bloed, verzoening door voldoening, zometeen naar binnen mag? En zou hij zomaar gedachteloos hebben toegezien hoe hij geassisteerd werd door een priester die vurige kolen van dat altaar raapt en dat in die gouden schaal die Zacharias in zijn handen moest houden neerlegt? En zou hij daar met het geloof de betekenis niet van hebben begrepen? Dat al onze gebeden, Zacharias is zometeen de tolk van het volk voor Gods aangezicht, dat al onze gebeden alleen maar doortrokken kunnen zijn van dat gloeiende altaar, dat offer dat voor Gods aangezicht gans verteerd wordt, wil het waardigheid hebben. Wil het ook geluisterd worden door God met aangenaamheid en met welbehagen. Zou Zacharias zomaar zonder iets bij na te denken daar wat gedaan hebben, gemeente? Zou hij zich niet hebben gerealiseerd wat hij deed toen hij het heilige binnenstapte? En daar dat wierook moest pakken om op die gloeiende schaal, die gloeiende kolen te leggen. Op Psalm 141 hebben we toen gezongen tijdens die preek. Mijn been met opgeheven handen klim voor uw heilig aangezicht als wierook. Voor u toegericht als de offers die des avonds branden. Zou die man zonder daarbij na te denken daar hebben gestaan? Weet u wat ik nou zo aangrijpend vind van deze geschiedenis, gemeente? En waar ik aanvankelijk aan voorbij keek. Dat God de vinger moet leggen bij het hart van Zacharias. Anders was die man teruggegaan zonder te weten dat zijn hart niet zuiver was voor God. Als u dat naar je toe krijgt, en ik hoop dat u dat ook naar u toe krijgt vanmorgen. Leg dan even in uw gedachten al die momenten even op een rijtje zo. Ons gebedsleven. Omgang met het woord. Ons opgaan naar Gods huis. Ons zitten onder de prediking. En ik verklein even de kring, dat mag ook, daar hebben we alle reden toe vanmorgen. En ik kijk ook even naar de avondmaalgangers. Ons aangaan aan het avondmaal. We kunnen het allemaal doen. Zonder te weten wat we op dat moment precies doen. Mijn preken. Mijn gebeden. Catechees, huisbezoeken. Was Zacharias naar huis gegaan en had hij tegen Elisabeth verteld: Elisabeth, moet je nou toch eens horen, joh. Ik was aan de beurt, niet alleen om als tempel, als dienaar in de tempel voor te gaan als priester, maar met de loting viel het mij te beurt dat ik ook in het heilige mocht komen. Ik kan je precies vertellen hoe het daar eruit ziet. Ik heb het nu met mijn eigen ogen gezien. Zo was die man naar huis gegaan. als Gabriël niet had gezegd: ongeloof, Zacharias. Ongeloof. Het zijn Bijbelse woorden. Ik hoor net Abraham spreken. Hoe zal ik het weten? Maar het hart achter die woorden is een hart vol ongeloof. Ik wil even bij dit eerste punt, gemeente, een aantal lijnen gaan trekken. In de eerste plaats deze lijn, en ik denk dat u er al voelt aankomen. Deze geschiedenis maakt duidelijk hoe afhankelijk wij zijn van het ontdekkende werk van de Heilige Geest. En laat dat ook een vaste plaats krijgen in ons gebed. God weet wie we zijn. En Hij moet dat ook aan ons vertellen. Anders leven we in een waanwereld. En denken nog steeds het beste van onszelf. Ook in de heilige omgang met Hem, met zijn woord en met zijn sacramenten. Heeft dit gebed ook een plaats in uw gebedsleven? Het gebed om het ontdekkende werk van de Heilige Geest? Het tweede wat opvalt in deze geschiedenis is dat Gabriël, die namens God spreekt, dat ook zegt en aanvoelt. En nu kunnen we een hele dogmatische kant op gaan. Hoe kan dat nou? Hij blijft toch een engel? Kan hij blijkbaar, is een engel in staat om er doorheen te kijken, ook door de woorden heen te kijken en het hart van Zacharias te peilen. En ook aan te zien wat er precies achter die onschuldige, ogenschijnlijk Bijbelse opmerking in vraag klinkt. Deze Gabriël legt dat open voor God. En daarbij moeten we stoppen op dit moment, gemeente, bij de grenzen van de schrift. Er blijft ook iets ongrijpbaars, ook als het gaat om een engel. En toch denk ik dat we het zo kunnen verwoorden dat deze Gabriël, die dagelijks verkeert voor Gods troon, zoals hij dat zegt, en dus dagelijks omringd wordt met een sfeer van heiligheid, wat dat betreft niet in een andere wereld terecht is gekomen als hij daar staat op de tempelgrond in Jeruzalem. Dat behoort als het ware één op één samen te vallen met de hemelse tempel boven. Heel die inrichting van de tempel was een afspiegeling van wat er boven was. Alles was gericht op de eer en verheerlijking voor van God. Zoals de dichter dat zegt, Psalm 103. Voor zijn troon en hier beneden. Dat was het ideaal van de tempel. En daar wees het reukofferaltaar naar. Daar wees de gouden kandelaar naar, het symbool van Gods aanwezigheid in het midden van zijn volk. God is een licht en gans geen duisternis is in hem, in het bijzonder ook de persoon en het werk van de Heilige Geest werd daardoor gesymboliseerd. De ark daarachter, de troon van God. Wat dat betreft kwam Gabriël niet in een andere wereld. Toen hij daar verscheen tussen het reukofferaltaar aan de ene kant en de kandelaar aan de andere kant. Hij kwam wel in aanraking met een andere wereld toen hij Zacharias ontmoette. En door die vraag heen, de duisternis van het ongeloof aantrof. Waar wordt het ongeloof opengelegd? In het licht. Plaats waar God is. Als je Bijbeltje openslaat. De prediking van het evangelie. De bediening van de sacramenten. Het hoeft ons nu niet te overvallen, gemeente. En als in de prediking van het woord opeens de vinger legt op ons hart. Ongeloof. Dat is gegeven aan de prediking van het evangelie. En dat gebeurt alleen maar op het moment plaatsen daar waar God is en God spreekt. Je leert je ongeloof niet kennen, gemeente, jongelui, in de wereld. Dan kun je heel veel horen en zien van zonde. Maar de wortel van het ongeloof en de aard daarvan en het God onterende van het ongeloof wordt zichtbaar en voelbaar alleen in Gods aanwezigheid. Wie zichzelf wil leren kennen, ook in zijn ongeloof, moet God opzoeken. Buigen voor hem. Het derde, naar aanleiding van het eerste punt in de prediking. Weet u wat mij nou zo vertroost in deze geschiedenis? Nog niet eens dat Zacharias blijft staan. Je zou toch verwachten als Gabriel dat zegt: Zacharias, ik ben Gabriel die voor God staat. Je wordt geslagen. Dat deze man niet meer levert het heilige uitkomt. Maar buiten wordt gedragen. Dat is nog niet eens gemeente dat meest vertroost. Weet u wat mij nou het meest vertroost? Dat die kandelaar blijft branden. Ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Dat in het hart van Gods aanwezigheid, dat die kandelaar zichtbaar blijft, maakt, er een van zijn kinderen verschijnt met de wortel van het ongeloof in zijn hart. En dat het licht van die kandelaar niet zwakker wordt, die vlam niet gaat walmen, maar dat deze kandelaar gevoed wordt door het verborgen werk van de Heilige Geest. Dat is vertroostend gemeend. Dat ondanks het ongeloof van Zacharias, de Heere doorgaat. Ik later zal Zacharias dat ook zeggen. Ik doe even snel een sprong naar voren, gemeente. In die slotwoorden van zijn lofzang, als hij daar gebogen zit aan dat wiegje van Johannes. Zijn mond wordt opengemaakt. Dan moet je denken aan de woorden van Psalm 119. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer. Nou, Zacharias, hij kan het als het ware niet langer meer voor zich houden. Hij roept het uit. Geloofd zij de God van Israël. Maar dan zegt hij, terwijl hij naar Johannes kijkt, dit kindeke is gekomen om te verschijnen aan hen die gezeten zijn in de schaduw van de dood. Om onze voeten te richten op de weg des vredes. Daar merk je dat Zacharias in die 9 maanden die hij van de Heer heeft gekregen om na te denken over wat er precies is gebeurd op die namiddag daar in Jeruzalem. Dan merk je dat Zacharias in de stilte die hij om zich heen heeft gehad, na is gaan denken en in dat licht van die kandelaar ook zijn eigen ongeloof is gaan zien, maar boven alles de trouw van God is gaan opmerken. De eerste voor wie Johannes de Doper kwam, was voor zijn vader. Om in het leven van zijn vader plaats te gaan maken voor het licht van de wereld. Maar dan zien we ook, gemeente, als de laatste lijn, de heilige wijsheid van de Heer. Wat weet God met wijsheid om te gaan met mensen in hun ongeloof, vindt u niet? Hij had alle recht om tegen Zacharias te zeggen: Zacharias, je bent priester, of ik ontsla je ter plekke op staande voet. Hij had ook het recht om te zeggen: Zacharias, het is nu over en uit. Er zijn mensen, gemeente, voor een minder vergrijp gestorven. Ik denk even aan Uzia die zijn hand uitstak naar de ark toen die wagen begon te wankelen. En hij viel ter plekke dood neer. God verdraagt deze man in zijn directe nabijheid. En stuurt hem stomgeslagen en doof terug naar huis, maar wel met de belofte. Ik maak er een stap naar het tweede punt, gemeente. Hij wordt door Gods knecht bestraft. Gabriel. Gabriel die introduceert zichzelf kort en duidelijk. Laten we nog maar even lezen, gemeente, hier in de geschiedenis. Als hij daar staat voor Zacharias vers 19. Ik ben Gabriel die voor God staat. Voor ons klinkt die naam hier voor het eerst in het Lucas evangelie, maar u moet weten dat in de dagen van Johannes de naam Gabriel een hele bekende naam was. Samen met drie andere engelen werden deze engelen bij name gekend, terwijl het besef leefde, ook vanuit het Oude Testament, dat de hemel bevolkt wordt door vele duizenden engelen. Maar in die duizenden engelen heeft de Heer een rangorde aangelegd, dat weten we ook vanuit het Oude en Nieuwe Testament. En een aantal van die engelen die bovenaan die rangorde staan, die worden ook met naam gekend. Denk bijvoorbeeld aan Michaël, die ook in de Bijbel terugkomt, bijvoorbeeld in het boek Openbaring. Gabriel is ook zo'n engel, zijn naam is trouwens ook al bekend. In Daniel 9 valt die naam voor het eerst. En als je dat hoofdstuk eens erop naslaat, trouwens ook een heel bekend hoofdstuk, vooral dat eerste gedeelte, dat gebed van Daniel, die dan gebogen zit over zijn bijbeltje, bijbelboek Jeremia openslaat en in hoofdstuk 25 erachter komt dat God in de dagen van Jeremia beloofd heeft dat hij na 70 jaar weer terug zal komen op zijn belofte, het volk weer in ere zal herstellen. En Daniel leest zijn bijbeltje en hij kijkt naar zijn kalender en hij bladert door zijn agenda en hij komt erachter dat die 70 jaar voorbij zijn. En hij gaat letterlijk terug met dat woord naar de Heer en hij zegt: het Heere, hier staat het, u heeft het zelf beloofd. 70 jaar, die zijn voorbij. Nu bent u verplicht aan uzelf om uw woord na te komen. En terwijl Daniel daar zo bidt met de Heer en die bekende woorden ook klinken: wij werpen onze gerechtigheden niet op ons, maar op uw barmhartigheden, o Heere. En begint dat tweede deel van hoofdstuk 9, dat is een wat onbekend gedeelte. Op de binnenkamer van Daniel wordt geklopt. Daniel doet dan open en dan staat er Gabriel. En Gabriel stelt zichzelf voor: ik ben Gabriel, bode van de Heer. God heeft mij gezonden toen jij begon met je gebed. En nu moet ik je onderbreken in het gebed, want de Heer heeft uw gebed verhoord. Dat zei Gabriel tegen Daniel. En dat zegt diezelfde Gabriel tegen Zacharias. Zacharias, uw gebed is verhoord. Wat ook opvalt in Daniel 9 is dat Gabriel komt ten tijde van het avondoffer. En dat is op exact hetzelfde moment dat Zacharias daar staat voor God in de tempel. Op het moment van het avondoffer. Deze priester die thuis is in de schrift, niet alleen beroepsmatig, maar het is ook een priester die God vreest, en dat is niet één op één hetzelfde. Deze priester die God vreest en thuis is in de schrift, die moet Gabriel herkennen. Ik ben Gabriel, je weet toch wat mijn naam betekent, Zacharias. Held van God. God zendt mij om zijn grote daden te verkondigen. Juist die daden die in het teken staan van heil, verlossing. Denk aan Daniel die in de vreemde, in de ballingschap, de Heere bad: Heere, red uw volk en zegen uw erfdeel en vervul uw belofte. Het is niet toevallig dat God mij heeft uitgekozen in de hemel om met diezelfde boodschap en met diezelfde beloften een aantal eeuwen later weer terug te komen, maar dan in Jeruzalem. Dat heeft niet alleen te maken met mijn persoon, Gabriel. Dat heeft ook te maken met mijn staat van dienst. Toen diende ik God om heil te verkondigen. En nu kom ik weer. In een andere tijd. En in een andere omgeving, maar wel met diezelfde boodschap. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Kijk naar Daniel, Zacharias. Kijk eens om je heen. Kandelaar. Reukofferaltaar. Kijk eens in je hand. Gebeden van het volk, wat hoor ik ook alweer, Zacharias op de achtergrond, heel dat volk ligt daar op dat tempelplein op zijn gezicht te bidden. Laat uw barmhartigheden over ons komen, Heere. Bezoek uw volk met uw heil. Ik ben nu gekomen. Deze man bestraft Zacharias. Er staat geen man met een streng gelaat. Daar staat geen engel die naar Sodom en Gomorra werd gezonden om daar plaatsen om te keren en Gods gericht uit te oefenen. Er staat geen Michaël, de generaal van de hemelse heerlegers, over wie Openbaring 12 spreekt. Maar daar staat Gabriël, de bode van Gods vreugde en van Gods heil. En hij bestraft Zacharias. Hoe krijgt God een ongelovig kind van hem klein? Dat doet de Heere nooit om met de vuist op tafel te slaan, als ik het zo mag uitdrukken, gemeente. Maar dat doet God door hen te plaatsen vanuit zijn liefde in hun armoede. Zo gaat God om met zijn kerk. En dat is genade, gemeente. Dat Gabriël niet de hemelse registers opentrekt. Gods toorn over Zacharias laat gaan. Zacharias, hoe haal je het in je hoofd om met zo'n hart hier te verschijnen voor God? Maar dat deze Zacharias in zijn verlegenheid wordt geplaatst voor Gods aangezicht in een omgeving die spreekt van Gods trouw, van Gods heil, van Gods genade, van Gods ontferming. En Zacharias dat naar binnen krijgt. En ik geloof het niet. Mag ik zo eens even, gemeente, naast u komen zitten. En ik hoop dat u zo vanmorgen ook naar mij luistert als dienaar van het woord. Moet ik me ook laten tuchtigen door datzelfde woord. Ik kom even naast u in de kerkbank zitten. Ken jij die heilzame les nu ook in de omgang met de Heere? Wanneer werd jij nou echt gebroken voor Gods aangezicht en werd het ongeloof schuld voor God? Dat was niet toen de Heere de moker van de wet hanteerde en die moker moet gehanteerd worden. Dat was ook niet toen de Heere de donder van de Sinaï over uw leven liet gaan. En die donder van de Sinaï moet over ons leven gaan, gemeente. Willen we van onze troon worden gestoot. Maar het knakte van binnen en het verbrak ons hart toen God ons ongeloof confronteerde met zijn liefde en met zijn trouw. En liet zien, in deze God geloof ik niet. Mag ik ook even vragen aan hen die God vrezen, wanneer je die les voor het laatst geleerd hebt? Dat is toch niet bij een eenmalig gebeuren gebleven. Als je nou vanmorgen samen met mij kijkt en luistert naar die Zacharias, dan komt die man toch akelig dichtbij. Dat je zomaar gedachteloos, mag ik even concreet worden, gemeente, zomaar gedachteloos aan het avondmaal kan gaan. Misschien wel met een goed gevoel naar huis. Maar dat de Heere later laat zien in de omgang met hem, hoe zat jij daar nou eigenlijk bij? En hoe komt het dat je de vrucht en de troost van de gemeenschap met Christus in de bediening van het heilige avondmaal niet beoefent in de binnenkamer met mij? En dat je wel tevreden was met wat emotionele reacties rondom het avondmaal. Maar dat Christus geen gestalte kreeg in je hart en in je leven. Lag dat nou aan mij? Kijk eens terug naar die omgeving. De tafel, het brood, de beker, het woord en de gastheer. Maar hoe zat jij daar? Hij wordt bestraft door Gods knecht. Ik wil nog een lijn trekken, gemeente, bij dit tweede punt. Wat is God trouw? Vindt u niet? Dit is dus het grondpersoneel van de hemelgemeente. Tempelpersoneel in Jeruzalem. Je zou zeggen, toen dat lot viel op Zacharias, een betere priester had God toch niet kunnen uitkiezen? Een man die rechtvaardig voor God wandelt, de Heere vreest, leeft tot eer van hem? Dat was toch geen toevalligheid? Dat was toch Gods bestuur en Gods leiding, dat deze priester daar staat voor de Heere? Het neusje van de zalm? En zelfs met het neusje van de zalm komt de Heere teleurgesteld uit. Maar hij blijft trouw aan zijn werk. We zongen dat vanmorgen, dat was het lied van de zondagsschool, Psalm 93, vers 4. Maar is dat ook niet de dragende grond in het leven van u die de Heere mag kennen? Onfeilbare trouw van de Heere. Wat is de Heere trouw? Niet alleen in zijn belofte, maar ook trouw in zijn zorg. Kijkt u maar even met me mee. Als Zacharias daar staat, dan zegt die engel Gabriel tegen de Zacharias, vers 19, ik ben Gabriel die voor God staat, ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. Dat staat letterlijk te evangeliseren. Het is geen neutrale boodschap, Zacharias, dat weet jij heel goed. Het is een blijde boodschap die al de volkeren wezen zal. Als eerste mag je dit woord horen voordat Maria het woord van mij hoort. Hoor je Gods evangelie, Zacharias. Maar kijk eens wat de engel dan zegt. Gij zult zwijgen en niet kunnen spreken. En dan staat er geen punt, dan zet God een komma in het leven van Zacharias. Tot op de dag dat deze dingen geschied zullen zijn. Ja, dominee, dat is wel 9 maanden. Dat is een heilzame periode voor Zacharias geweest. En het kan ook wel eens een heilzame periode voor u zijn. Als je het ongeloof naar je toe krijgt als schuld. En moet zwijgen. Totdat God gaat spreken. U voelt wel aan, gemeente, dat ik vanmorgen ook de vloer aanveeg met de godsdienst. En ik doe dat niet vanuit de hoogte. De godsdienst die wil altijd praten. Dat gaat altijd steeds mooier. Steeds indrukwekkende. Maar Zacharias komt stomgeslagen thuis. Hij moet in gebarentaal gaan uitleggen aan zijn godvrezende vrouw Elisabeth wat er gebeurd is. We zitten in ons derde punt. En Elisabeth, die merkte dat ze in verwachting is geraakt. Zwanger van Gods belofte. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Stelt u zich even voor, gemeente. 2 mensen op leeftijd in een klein huisje ergens in het berglandschap van Judea. En dan hoor ik Elisabeth even spreken. Van Zacharias hoor je geen woord meer. Degene die nu gaat spreken, ik lees dat even met u, is Elisabeth. Als zij gehoord heeft en bij Zacharias ook vernomen heeft in gebarentaal wat er precies gebeurd heeft, dan zegt ze vers 24, zij verbergt zich 4, 5 maanden, zeggende, al zo heeft mij de Heere gedaan. In de dag in welke hij mij aangezien heeft om mijn smaadheid onder de mensen weg te nemen. Elisabeth stelt God voorop. De Heere heeft aan mij gedaan. Wat heeft hij gedaan dan, Elisabeth? Hij heeft gedacht aan zijn genade. Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Hij heeft zijn volk opgezocht. Het gaat nog niet eens om mij, om mijn schaamte die ik ondervond. Al die jaren dat ik zonder kinderen als vrouw door het leven ging, als vrouw van Zacharias. Maar hij heeft ook gedacht aan zijn genade, de smaadheid van zijn volk afgewend. En dan zit je daar als stomgeslagen priester. Je kan geen woord uitbrengen. Je bent doof. Maar je ziet aan de houding van je vrouw De blijdschap in God. De vreugde om Gods heil. Dat zijn 9 zware maanden geweest voor Zacharias. Toen hij dagelijks moest kijken in de spiegel van Elisabeth zijn vrouw. Die vol van de Heilige Geest, vol van het werk van God, in alle eenvoud zich terugtrok uit het dagelijks leven. Om in de omgang met God het niet klein te krijgen. Hoe goed en groot God is voor mensen zoals zij. En dan zit je daar op je stoeltje. Te kijken. Je kan niks zeggen. Je hoort het niet, maar je weet het wel. Mijn vrouw gelooft in God. En het teken van dat geloof is de stomheid en doofheid van mij. Zou Zacharias nukkig zijn geworden? Vrouw, schei uit. Hou je mond. Kan er niet bij. En zo kun je wel eens uitvaren, toch? Als je er zelf niet bij kan. Denkt u niet met mij, gemeente, dat Zacharias het gewoon bij zichzelf heeft gehouden? De schuld van zijn ongeloof heeft gezocht en gevonden in zijn hart. Daar had deze man genoeg aan. Mag ik zo eens even bij u komen zitten vanmorgen? Ligt hier ook niet een hele eenvoudige, praktische lijn naar u en naar mij? Als je nou in je naastomgeving merkt dat de Heere werkt en zelf kun je niks zeggen. Dat je hart vol is van ongeloof. Ja, als dat in het vlees valt, dan word je geprikkeld natuurlijk. Maar zou het ook niet zo kunnen zijn, en ik zeg het even heel voorzichtig. Zou het ook niet zo kunnen zijn, gemeente, dat God in deze Elisabeth Zacharias dagelijks een spiegel voorhield. Om deze man stil en klein te houden tot dat Gods geest zijn hart vervult. Nou moet Zacharias voor het eerst in tijden weer gaan doen wat hij misschien jarenlang niet heeft gedaan. En dat is bidden op grond van Gods belofte. En dat maakt je arm. En dat maakt je stil. Maar dat leert ook je hoop en verwachting te stellen op God. En wat kan en mag deze Zacharias gemeente, laten we in hem eindigen vanmorgen. Wat kan en mag deze Zacharias veel van deze God verwacht. Hij verdroeg hem in het heiligdom. Hij gaf hem een teken mee van de belofte. Welk teken? Stom en doof. Maar hij gaf die belofte mee aan Zacharias. En dat is het enige waar deze man bij wijze van spreken op bleef drijven en staande houdt. Totdat hij kan als het ware de kalender wel wegkijken in dat kleine huisje en de dagen wegstrepen. Tot het moment dat zijn hart weer vervuld wordt van Gods geest. En hij de grote daden des Heren mag verkondigen. Dan is hij ook door niets en niemand meer tegen te houden. Dan staan de buren daar verbijsterd aan de grond. Ze begonnen met Zacharias te wenken. Zeg, vader, hoe heet je kind eigenlijk? En hij pakte zijn schrijftafeltje zoals hij dat al die 9 maanden had gedaan. Hij begon te schrijven. Maar opeens was daar het overweldigende werk van de Heilige Geest. Die de koorden ontbond. De snoeren verbrak. Zijn hart vervulde met Gods heil en met Gods daden. En Zacharias het uit mocht zingen in zijn huis. Geloofd, zei de God van Israël, hij heeft zijn volk opgezocht. Kijk naar mij, 9 maanden in het duister gehuld, door eigen schuld. Maar hij dacht aan zijn genade en hij bewees zijn trouw. En daarom is er ook Advent. Voor mensen die het op dit moment niet kunnen geloven. Maar die misschien vanmorgen beschaamd de kerk moeten uitgaan. Dan zat je vanmorgen in de aanwezigheid van God. Dat je ontdekt aan de wortel van je ongeloof. Maar geef de Heere vanmorgen juist aan ongelovigen, kinderen van hem, en al durf je dat niet eens voor jezelf te zeggen, de belofte van heil en zegen mee. En daarom mag ik het zeggen, ook in de naam van de Heere. Houd aan, grijp moed, uw ziel zal vrolijk leven. Amen.